heel hartelijk welkom.
Ja? Doe maar.
Nee, nee, ik kan het niet, want ik, dat hoofd van jou, dat gaat niet.
Bij alweer een nieuwe aflevering van Classical Side.
Ja.
Ja, je moet gewoon heel droogjes, je moet niet veel opwinding. Ik vind het allemaal heel, heel, heel spannend.
Nee, ik vind het helemaal niet spannend. Ik vind het vooral leuk, jouw reactie namelijk. Okay. Jij schrikt toch altijd wel een beetje.
Ja, ik denk, gaat hij nou weer mij in de vingers, hoe heet het, in de wielen rijden?
Zo, er kwamen eigenlijk even een paar clichés.
Ja. Nee, je hebt dus heel erg zin in deze uitzending, begrijp ik.
Nou, omdat het een beetje jouw nou, het is jouw stuk. Nee, serieus. Ja. Jij bent wel verknocht volgens mij meer met die kamermuziek dan ik. Ik hou van kamermuziek, hoor, maar jij weet er wel echt veel van. Toch omdat je veel gespeeld hebt, die dingen en zo.
Dat is wel voor
de concerten, voor de leuk. En de...
Ja. Ja, en sowieso heb ik in het bijzonder wel heel veel met dit genre. Ik vind het eigenlijk de ultieme combinatie is piano.
Ik ben pianist, hè? Van huis uit.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, nee, ik ben heel objectief. Ja. Nee, maar het piano met 4 strijkers. Hè, dus met een volwaardig strijkkwartet. Dan heb je echt een hele goede balans. En dan kun je echt een hele grote symfonische klank maken. Dat kan je in pianotrio's veel minder. Er zijn natuurlijk, laten we zeggen, op 1 pianokwintet zijn er 100 pianotrio's geschreven. Het is een veel zeldzamer genre. De eerste die het eigenlijk heeft gedaan in de vorm zoals we dat nu kennen, was Schumann. Dus in ieder geval het eerste echt bekende quintet. Ik heb wel eens uitgezocht.
Quintet.
Ik heb wel eens uitgezocht of er al eerder van zijn. Maar
Mozart heeft een kwartet.
Die heeft 2 kwartetten.
Precies, inderdaad. Quintet komt inderdaad niet vaak voor, nee.
Maar ik heb mijn scriptie geschreven over dit genre. Dus ik weet
nou komt de aap uit de mouw. Nu komt de echte aap. Dat heb je mij niet verteld. Nee. Ja, nu komt de aap uit de mouw. En een flinke aap zelfs.
Ja, gorilla.
Oké, okay. Ja, flink. Ja. En, Bokito. Je bent nu Bokito.
Maar dus wat moet wel bij zeggen, je hebt natuurlijk eerder al Schubert, maar dat is met een contrabas.
Ja, precies.
Dat was in de tijd dat er allerlei dingen werden uitgeprobeerd. En Mozart en Beethoven hebben ook een quintet, maar dat is met blazers.
Ja, dat klopt. Ja.
Hebben we trouwens al een keer gedaan.
Nou, wat raar eigenlijk, dat ze toen die tijd helemaal niet op het idee kwamen om een strijkkwartet met piano te doen dan.
Dat is heel raar.
Ja, als je toch wel dat met
Want die trio's, die zijn al aan de orde van de dag. Haydn schrijft een heel boek vol trio's. Ja. Mozart heeft geloof ik 6 pianotrio's geschreven. Allemaal prachtig ook. Maar dit werd dus nog niet gedaan. Het is ook inderdaad raar dat dat niet... kwartetten wel. Mendelssohn begint met 3 pianokwartetten. Opus 1, 2 en 3. Mozart heeft er dus 2. Die ook hartstikke mooi zijn. Maar niet het quintet. En het begint bij Schumann. Die is de eerste die dat...
Die had niet opgelet bij de theorie. Zo van, dat doen we niet.
Nou ja, maar dat is wel interessant. Want Schumann was helemaal niet per se een specialist in... In het instrumenteren, zeg maar. Dus, en hij had, sterker nog, nooit bijna andere dingen geschreven dan alleen voor piano. Dus dat verklaart helemaal niet waarom hij eigenlijk dit verzon. Als je snapt wat ik bedoel.
En ook niet bijvoorbeeld zo'n, want die heeft ook van die rare dingen, zo'n Louis Spoor of zo. Die heeft...
Nee, dat zijn dus altijd septetten, sextetten.
Ja,
dat wel, hè. Er werd van alles geëxperimenteerd. Even ter illustratie.
Ja, want we gaan vandaag...
We gaan Brahms luisteren.
Precies, ja.
Maar ik laat even het begin alleen maar verhoren van Schumann. En dan hoor je wat ik bedoel met dat symfonische, die rijke klank. Mm-hmm. Dat die opening is echt magistraal goed, vind ik. En het gaat dus zo. Dat is het idee. Het is weer nog redelijk beschaafd uitgevoerd trouwens. Het
is trouwens een heel bekend, bekend stuk inderdaad.
Heel bekend en waanzinnig goed. En dat heeft ook echt invloed gehad op alle... De grote quintetten kun je eigenlijk op 1 hand tellen. Je hebt dus Brahms, Dvorak. Dvorak schrijft er overigens 2. Maar de eerste is totaal onbekend, heel vroeg werk. Dus het gaat altijd over het grote... Ik geloof dat het opus 81 is. Grote quintet in A. Ook een meesterwerk. En dan heb je later Sjostakovits.
Wie?
Ja, dacht ik al dat je dat ging zeggen. En César Franck.
Oh ja?
Ja, die heeft ook een pianokwintet. Ik geloof dat Fauré nog heeft.
En dan kom ook je niet al... Lalo trouwens?
Niet dat ik weet, wel pianotrio.
Maar pianokwartet dan?
Zou kunnen.
Ja, wat grappig voor hem. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er helemaal niet in thuis, dit genre.
Ja. Nou ja, het is heel leuk. Het is leuk om te spelen ook, denk ik. Ook voor de strijkers, omdat je echt body hebt. Je kunt echt veel klank maken. Mm-hmm. En omdat je kunt een piano kan echt alles aan. Ik vind ook de piano is misschien ook wel het ultieme solo-instrument. Want al speel je met een heel groot symfonisch orkest, laten we zeggen Rachmaninov of piano concerten, maar echt, daar doet alles mee. Heb je tuba, slagwerk, trombones, alles. Gewoon echt, en dan toch komt die piano er altijd nog uit.
Deze uitzending wordt u aangeboden door meesterpianist Bram Buitenkant.
Ja, en,
het is echt en, wel, het is wel een hele reclame hoor, dit. Man,
Ipma, hè, die sponsor ook.
Ja. Het is wel echt een reclame, dit. Man. Maar je hebt wel gelijk, moet ik zeggen. Ja. Nou, wat jij bedoelt natuurlijk met die pianoconcerten, wat je zegt, maar dat zijn gigantische instrumenten.
Ja.
De enige, er is nog één instrument wat het altijd nog wint van de piano, Bram.
De dwarsfluit.
Het orgel.
Oh, het orgel. Ja,
moet je
ja,
toch wel toegeven. Daar wint niemand het van, zou ik maar zeggen.
Maar een orgel, dat is van alles in één. Dat is gewoon...
Dat is exact. Maar voor de rest inderdaad, de piano, je hoort altijd wel... mits je een echte concertvleugel hebt, anders lukt het niet. Maar even van een paar meter, dan. Het is wel waar wat je zegt.
Ja. Nou ja, goed, viool natuurlijk werkt ook, maar alleen in de hoge registers. Anders valt die viool ook weg tegen een orkest.
Ja, of je moet het heel goed schrijven dat het zo geschreven dat je dat laag hoort. Maar je hebt gelijk. Het is een piano is natuurlijk wat ik ook heel mooi vind. Je kunt de piano ook alleen laten spelen met zijn harmonieën. Je kunt alleen de melodie. Hij kan als soort percussie-instrument gebruikt worden. Er zitten heel veel kleuren.
Maar toch.
Ja.
Mooie pianoconcerten. En het is dus ook leuk bij kamermuziek, dat de piano soms, dat zeg je bij Schubert Quintet onder andere, we hebben in een andere uitzending gedaan, dat de piano kun je soms ook juist heel minimaal gebruiken. Hij kan bijvoorbeeld alleen een lijntje spelen, unisono, met twee handen.
Precies. Ja.
Maar dat zul je met Brahms straks zien, dat je echt vol op het orgel gaat, zeg maar, op de piano. En dan heb je dus tegengewicht die vier strijkers. Nou, het is een vrij lang stuk, dus ga niet alles luisteren. Mm-hmm. Want het duurt wel ongeveer... 3 kwartier. Wat ik heel goed aan dit stuk vind, los van de muziek, is dat die, dat heb ik namelijk uitgezocht, dat eerste deel gebruikt hij bijna nooit het hele
ensemble.
Hij doet het heel spaarzaam. Oh ja. En dat pas naarmate het stuk vordert, gaat hij dat steeds vaker doen. En eigenlijk pas in de finale krijg je echt een soort culminatie waarin alles bij elkaar komt. Dus er is heel goed over nagedacht, er is heel goed opgebouwd wat dat betreft. Het stuk begint trouwens volledig unisono, dus zowel de piano als de strijkers. En dan krijg je meteen een hele energieke passage.
Het is trouwens niet makkelijk om het goed zuiver te krijgen. Dan moet je wel even op elkaar ingespeeld, dat bedoel ik.
Ja, het is een F klein, dus het is niet de ideale toonsoort inderdaad. Het is voor piano ook echt moeilijk, dit stuk. Er zitten een paar plekken, ik zal ik straks
maar
even zeggen.
Maar is Brahms niet altijd echt wel pittig voor piano?
Nou, ik vind het van niet. Mij ligt de Brahms heel goed. Ik vind het prettig spelen, maar het is heel persoonlijk, hè. Brahms is niet per se krankzinnig virtuoos. Niet op dezelfde manier virtuoos als Chopin of Liszt. Het speelt niet vaak heel snel. Maar het is heel vaak grote akkoorden. Heel veel passagespel in intervallen. Dus wat Brahms heel leuk vindt, is bijvoorbeeld in sexten en in tertsen schrijven. Of in octaven heel veel. Je ziet bijvoorbeeld heel goed bij de Händel-variaties. Echt extreem moeilijk stuk voor piano.
Ja.
En dan krijg je dat eindigt met een hele grote fuga. En dan moet je allemaal in heel moeilijke drie klanken. Het is gewoon heel veel gedoe. Het is gewoon zwaar voor de handen. Ligt gewoon heel kut.
Okay.
Daarom is Brahms eigenlijk vooral heel moeilijk.
Ja.
Maar ja, soms ligt je dat net.
Ik heb
van die dikke vingers. Voor mij zijn die loopjes van Liszt en zo, die zijn niet zo lekker. Dat hou ik niet. Ik ben ook niet zo heel snel.
Zo grappig, want ik had het dus zoiets als vergelijking. Pas op voor de microfoon.
Ja, sorry.
Ik vond Paganini dus altijd prettiger om te spelen dan Wijnatsky bijvoorbeeld. Wat twee virtuozen zijn, omdat die Wijnatsky had zelf kleine vingers. En ik heb hele grote handen. En dan merk je gewoon, dat kost me heel veel moeite. Schappig is dat het zo werkt, ja.
Ja.
Oké.
Okay. Nou, even een stukje
begin. Ja, dit stuk is uitgevoerd in 1866.
Dus gecomponeerd, bedoel je?
Ja, maar ook de uitvoering.
Oh,
nee, niet opgevoerd. Wat we nu gaan luisteren, maar het stuk zelf. De première was in 1866, dan kun je een beetje plaatsen wanneer dit allemaal is.
Ik heb een oude Italiaanse opname, leuk, met Maurizio Pollini. En het Quartetto Italiano, wat toen heel beroemd strijkkwartet was.
Dat is gek, hè?
Ja.
Wat?
Nee.
Ja, maar dat vind ik echt.
Ja, dat vind ik ook. Zeker weten. Ik ga even een stukje beginnen, zo'n beetje vertellen wat er gebeurt. Het is heel klassiek, hè? Het is een heel duidelijk thema. En nu hoort het meteen heel energiek. 16e noten. Eigenlijk toetie als het ware, hè?
goed.
En hij kan gewoon drie strijkers hetzelfde laten spelen, want die piano genoeg body heeft.
Maar jij zei net dat niet iedereen meespeelt, maar hier wel. Hè?
Er zijn er drie, volgens mij, als ik het goed herinner. Niet allemaal.
Echt waar, zitten ze echt allemaal te wachten?
Niet allemaal, maar er schat eentje die niet meedoet. Ja. In ieder geval sporadisch. Het is een soort tussenthema dit. Het is nog geen tweede thema. Het is heel melancholisch. Je ziet wel, die piano doet eigenlijk vrij weinig.
Ja,
en een soort motief.
Harmonische opvulling of tiki-tiki-tiki. Ja.
Maar dat komt ook omdat je aan zo'n strengte natuurlijk al genoeg hebt. Dus je zou zonder piano kunnen spelen. Dus
ja.
Zin. Dit is het tweede thema. Heel, heel inventief. Heeft het die piano en die bas, die maakt zeg maar de sfeer. En een gek ritme.
Echt typisch Brahms, hè?
Ja.
Man, man, man.
Heel vaak Brahms stelt typisch de afwisseling tussen triolen en gewone achtsters. En ook vaak door elkaar heen. Je hebt de triolen hier in de bas en de achtsters in de melodie. Maar je hoort dat het ziet heel explosief, dit eerste deel. Het is eigenlijk vrij ingetogen voor het grootste gedeelte.
Je denkt steeds dat het gaat gebeuren. En dan, nee, toch niet. Toch even een stapje terug.
Ja.
Ja, het is een echte... wordt een beetje ook de kroon op zijn kamermuziekwerk gestempeld.
Ja, het is namelijk op 34. Hij heeft in later nog 3 strijkkwartetten geschreven, Brahms. Hij heeft nog 2 quintetten gemaakt. Ja. Natuurlijk het beroemde clarinet trio en quintet. Dus het komt allemaal veel later. Dus eigenlijk zijn...
Hij had het gewoon beter kunnen stoppen, toch? Het
is eigenlijk zijn tweede werk van betekenis voor kamermuziek.
Ja, dat hij dan, en dan zo perfect.
Erg lyrisch is het. Later in het stuk wordt het wat symfonisch allemaal. Een antwoord van de piano. Een soort horns hier.
Ja, je hoort het heel instrumentaal, hè? Orkestraal echt.
Nou goed, dat... Voor zover, dit is een beetje het einde van de expositie, zou ik maar zeggen. En dan wordt herhaald. Dus het eerste deel is lang, dus het duurt ruim een kwartier. Het is even leuk om even door te gaan naar de doorwerking. Want daar dan gaat hij het echt leuk, dat materiaal. Maar dat is een van die plekken die echt heel moeilijk zijn om te spelen voor piano. Ik zal even naartoe gaan. Komen denk ik middenin. Ja, heel spannend. Ook weer heel verstild eigenlijk.
Met die hele lange hoge noten, hè? Met die...
Dit is gewoon in decimen hier, de strijkers. Een leuk effect is. Zoeken. Het is echt kenmerkend voor zo'n doorwerk dat je niet weet waar het naartoe gaat.
Ik vind het ook een beetje stilte voor de storm.
Ja.
Omdat het is best wel verstild ergens. En dat zoekende, ja. Ik speel het wel mooi hoor, trouwens, dit kwartet ook. Met Plini. Schema weer, hè?
Nou, ik ben net even anders vormgegeven.
Een
soort van kano.
Daar komt hij.
Dan krijg je zo'n tennis in dat tweede thema ook. Een kano is echt krankzinnig moeilijk. Op de piano.
Oh, ja.
Dat is heel kut. Qua coördinatie echt niet te doen. Ik kon dat hiervan niet.
Wat gebeuren. Dat is leuk om het liedje te doen.
Dit is die ritmes door elkaar, dat is heel moeilijk.
Het is ook moeilijk voor de strijkers hoor. Met tidi, tidi, dat soort. Punt.
Ja. Dat is vaak voor een reprise.
Ja.
Hoe mooi die dat doet trouwens. Let op de cello. Zo, we zien terug. Het is al goed, goed bedacht. Ja.
Je glijdt recht in, hè? Het is helemaal niet zo'n...
Nee. Nee, het is echt heel goed gedaan.
Ja.
Ja. Nou, hoe heb je dus het einde van, het, van dit deel nog? Dat is echt... Nou, ja, soms heb jij...
Was het dat, man? Dus ik, weet je? Ik krijg gewoon soms een slappe lach van jou.
Ja.
Nou, ik, vind ook, ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan er echt van genieten dat jij zo met het stuk geniet. Het is een beetje jouw lezing wordt dit. Ik vind dat leuk.
Ja?
Ja, nee, ik kan er kan echt beboeiend naar luisteren. Okay. Maar
ik heb wel een hele monotone stem.
Ja, dat is wat ik weet nou, dat dit, saai, deze stem van jou, ik weet dat je namelijk super enthousiast bent. Nou, daarom moet ik zo genieten.
Nee, waar ik echt enthousiast van word, is het einde van dit deel. Want
toen had hij moeten stoppen. Had hij al die andere delen moeten stoppen.
Ja. Nou, wat hij namelijk verzint, dat is echt zo goed. Hij besluit dus om ineens een heel groot gedeelte zonder piano te doen. Ineens krijg je gewoon een heel stuk alleen maar strijkkwartet. En dat is zo mooi.
Ik wist het even niet meer, Brams.
Nee, ik weet dat je het donders goed wist. Ja. Maar ja, je mag zelf oordelen hoe dat is gedaan. Is echt heel goed. Ik zal hem even aanzetten. Het zit eigenlijk in het coda nu. Die piano die sterft ineens weg. Die verdwijnt ineens, heel ongemerkt. Hij ligt hier nog in de bas. Nog een keer, basnoot.
En dan komt hij er weer heel sneaky bij. Goed, hè?
Nou, goed, het einde dit. Even anders doormoduleren. Zeer dramatisch. Het doet mij vaak denken aan het einde van de eerste deel van de vierde. Ik soms denk, het is bijna te veel. Het is bijna het einde van het vierde deel.
Ik moest er ook aan denken, maar ook inderdaad de hele opbouw en die uitbarsting. En dan dat net iets over de grens gaan van, inderdaad.
Ja.
Ja, moest ik ook aan denken. Maar het hele symfonische kleur ook.
Ja.
Maar het is wel heel gaaf, hoe hij dat inderdaad zo heel langzaam uitschrijft. En dan heel sneaky daar zo... Zo binnenkomt schuiven, die piano. Dat is echt mooi gedaan.
Ja, ik moest even met ik hoorde voor het eerst toen dat hele... Ineens dat strijkkwartet, dat je denkt... God, dat is eigenlijk die piano kan wel naar huis gaan.
Maar wat ik dus leuk vind... Want soms heb je wel eens met van die... Brahms was natuurlijk pianist ook. Dat je van die pianist-componisten hebt... die alleen maar voor de piano schrijven. En dan heb je wat lange noten voor een strijker. Dat je denkt, ja, wat kom ik hier doen? Maar nu, hij heeft echt volwaardig... volwaardige partij geschreven voor iedereen.
Ja, dat
is
zeker.
Dat is toch zijn... Kijk, we vinden het wel een nare man. Maar hij kan wel componeren. Nee, maar hij kan echt... Ik bedoel, dat is geniaal dit.
Ja.
Dat hoor je ook wel echt, hè?
Nee, hij blinkt ook wel uit in kamermuziek. Hij heeft eigenlijk weinig voor kamermuziek geschreven wat niet door de beugel kan, zou ik maar zeggen. Ik vind die twee strijksextetten...
Ja, ik heb een enorm probleem met het klarinetquintet.
Oh ja,
dat is
ook.
Dat is ook heel persoonlijk allemaal. Daar heb ik
nou, ik ken dan veel mensen hoor, die daar niet goed mee...
Echt zo?
Ja.
Ik denk dat ik de enige ben.
Nee, en vaak is het ook zo dat iemand dat niet mooi vindt. Dan heeft hij ook echt een griebeshekel.
Ja.
En ik heb dat ook. Ik word er heel onpasselijk van. Ik vind het heel onprettige muziek. Ja. Dat tweede deel met dat quasi-zigeunerachtige. Ja. Daar moet ik helemaal niks van hebben.
Ja, ik word daar gallies van, echt. Daar kan ik niks aan doen.
Ja.
Maar hij heeft wel mooie opera's geschreven, Brahms.
Dat is flink, ja. Nee.
Heeft hij nooit gedaan, ook nooit gepoogd, hè, bedoel ik. Ja. Nee, ik weet dat hij niet gedaan heeft, maar nooit ook over gedacht. Want hij heeft wel mooie liederen.
Ja. Nee, ik zou ook zeggen tegen de mensen thuis, als je een keer een vrij uurtje hebt, zet dan vooral niet Rinaldo op van Brahms.
Oh ja, want dat is dan zo'n lied van, voor tenor en orkest?
Ja, hij heeft nog meer van die dingen, geloof ik. Het Schicksals lied en dan heb je nog Gezang der Parts en zo. Dat zijn dingen waar ik niet per se voor mij... Ja, mag je mij niet voor wakker maken, s'nachts, zou ik maar zeggen.
Nee, maar jij vindt toch ook de Altrapsodie heel mooi?
Mm.
heb je moeite mee, hè?
Ja, heb ik erg veel moeite mee. Er zijn best wel wat dingen van Brahms waar ik moeite mee heb. Maar er zijn zoveel dingen die fantastisch zijn, dat het verder niet uitmaakt. Eén, ik vind wel, soms moet je bepaalde dingen gewoon eens een keer niet opvoeren. Doe het dan gewoon niet. Ja, ik vind die academische festoverturen echt mislukt. Het is gewoon lelijk geïnstrumenteerd. Het is geen leuke thema's. Veel te veel gedoe. Het is ordinair. Het is gewoon niet leuk. Ja, er zijn zoveel andere dingen die wel goed zijn.
En was er wel trots op zelf, hè? Hij zei daarvan, nu heb ik eindelijk eens een keer zoals Frans van Zoupé...
Omdat hij misplaatste bekkenslagen erin heeft zitten. Ja. Slecht.
Slecht. Die irritatie van jou.
Maar hij heeft helemaal die lichtheid niet. Hij is helemaal niet speels. Weet je, dat moet hij helemaal niet doen.
Nee, als hij dat probeert, dan is het niet goed.
Nee, hij kan heel veel dingen die Johan Strauss niet kan. Laat hem dat lekker houden. Hè? Terwijl hij wel een fantastische andere oefentuur heeft. De tragische oefentuur, dat is echt een meesterwerk.
Ja. Raar, hè? Ja, dat raar. Iemand zo... Maar hij wilde het zo graag.
Ja,
best wel tragisch eigenlijk.
Ik wil ook van alles, weet je. Maar
ik heb het al lang opgegeven, joh. Ik kwam er laatst ook achter, weet je, we gaan allemaal dood.
Ja?
Op een gegeven moment is de aarde is weg. Wat voor wie doe ik al die moeite dan?
Ja.
Weet je, ja.
Nee, ik kom toch niet in de buurt van dit soort...
Daarom, dus ik ga het niet eens proberen.
Precies.
Ik had laatst eens een keer een stukje gecomponeerd. Ja, maar ik had echt een heel leuk stukje gecomponeerd, vond ik zelf. En ik had het iemand horen die zegt, hé, dat is dat stukje uit... Het Martha van Vlotto. Nou, ik denk, waar heeft die het over?
Vlothuis?
Nee, niet Vlothuis. Nee, Vlotto.
Vlotto.
En Vlotof, ik weet eigenlijk niet wat je zegt. Ja. Maar, en het leek er echt letterlijk precies op. Maar echt letterlijk. Ik dacht, oké, dat is ook al mislukt. Dus laat maar. Wat een onzin allemaal.
Nou, maar even naar het tweede deel gaan. Dat is weer typisch. Kan maar één iemand geschreven hebben.
Brahms, toch?
Brahms. Hoe zou je dit nou omschrijven, deze sfeer? Want dat is iets wat je bij Brahms heel vaak tegenkomt.
Het is heel raar. Weet je waar ik echt aan moet denken? Ja. Aan zo'n wiegeliedje.
Oh ja, dat is goed, ja.
Dat heeft hij vaker, dat soort heel verstilde...
Dat uberbekende slaapliedje.
Ja.
Dat is ook
een beetje net zoals het intermezzo heeft, zit dat ook. Die late intermezzo voor piano solo.
En die sfeer is
die sfeer is het allemaal, ja. Het
is een beetje contemplatief.
Zo. Die had je geoefend thuis, hè? Voor de spiegel. Doe ook een beetje qua sfeer, een beetje denken bijvoorbeeld aan de tweede deel van de derde sonate voor viol en piano.
Je ziet dat hij hier ervoor kiest om die strijkers helemaal unisono te gebruiken. Dat er geen harmonie in de strijkers zit. Daar kun je heel veel mee spelen in zo'n genre. Echt, keuze is reuze wat dat betreft. En zo meteen krijg je een iets onstuimiger middendeel. Dan heb je een heel mooi voorbeeld. Ten eerste van 2-3. En ten tweede van hoe zo'n kwartet dan versus piano. Hoe je dat dan niet slagveld, maar dat je ze echt zo tegenover elkaar hebt.
Ja, slagveld, nee.
Nee.
snap ik dan niet, hè, dat dit ook bewerkt is voor een groot orkest.
Ja, zelf is wie dan Schoenberg of zo.
Robin Holloway. Ja, dat is toch weer een Engelsman, denk ik.
Verdacht.
En Nick Norton ook.
Nick Norton?
Voor die piano en orkest.
Ja.
Waarom? Dat het wel heel klassiek houdt dat het tweede deel in as groot staat. Als het in F klein stond, het eerste deel.
De parallel. En nu gaat het een beetje bewegen, een beetje swingen. Hier heb je al die 2 tegen 3. In de piano. Heb je de 2 en de 3 in de strijkers.
Dit is dat typische Brahms, hè? Dat stugge...
Heel stroef.
Ja, stroef, maar dat is altijd wel lekker.
Met een beetje kruiwagen de hele tijd. Sexte in de piano is heel typisch Brahms. Altijd die sexte waar. Steeds meer wordt het.
Hij is begonnen met dit stuk als strijkquintet.
Klopt.
Het is ook gek, hè, dat hij dan later toch denkt... Mm.
Ja, ik geloof dat Clara Schumann heeft gezegd, nu het zegt. Nou, die heeft toen gezegd, Johannes, je moet hier misschien een... Nee, maar wacht even. Johannes, je moet er een quintet van maken. En toen heeft hij het zelf, geloof ik, nog weer bewerkt voor 2 piano's.
Precies.
Dat is ook een versie van.
Dat zoeken ook altijd leuk, naar de... Maar... Naar de, weet je, altijd dat zoeken naar... De ultieme vorm lijkt wel of zo.
Nou, ik vind het dus heel raar dat je dat dan verandert.
Ja, het is ook helemaal geen gezin in het geval.
Nee. Nou, zie je, nu zakt het dus weer wat in. Dus dat is wel... Ja. Het is verder een heel klassiek werk eigenlijk. Als je kijkt naar de structuren. Ook, hè, er komt nu een derde deel aan, een scherzo. Dat is ook in... Ja, ook weer zo typisch Brahms. Ja, ik weet, dat kan niet uitleggen. Maar als je gewoon een paar stukken van hem kent, dan is het gewoon onmiskenbaar. Het kan maar niemand zijn. Dit is ook wel goed. Maar ja...
Ja. Het lachje van jou al, maar ja.
Nee, het is een gegeven.
Ja, precies, het is niet...
Het begint wel heel cool, hoor, derde deel. Want het begint met een pizzicato in de cello. En die geeft meteen, voordat je weet wat er gaat komen, heb je het ritme al. Je hoort dan poem, 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 poem. En dan komt pas de inzet van de rest, zeg maar. Dus je weet eerst niet, je denkt eerst, hé, wat wordt dit? Dan gaat zo. Dan zitten ze dus op een verkeerde achtste in.
Schoonbroekner.
Zonder vibrato heel vaak gespeeld.
Schoonbroekner.
Eigen Schoonbroekner. En dan weer het contrast, hè. Triolen in het begin gehad en nu G16 dus. Ja, dit is gewoon Brahms, dit.
Ja. Bizar, hè?
Het
is Schubert-achtig.
Die wending.
Ja.
Er is zo'n bekend vioolstuk.
Scherzo.
Ja.
Ja. Precies dit. Bapapapam. Je weet waar dat vandaan komt, dat idee. Dus had iedereen voor Clara Schumann een deel gecomponeerd.
Was voor Clara Schumann?
Ja, en dan moesten Clara halen van wie het was. Nou ja.
Nou, lekker moeilijk.
Ja. Dus een beetje... Is precies inderdaad die, ja. C klein, ja. Dit scherzo. Dit is trouwens ook een C, dat is wel grappig, hè?
Ja.
Daar denk ik soms wel eens bij C klein aan. Dan denk ik wel eens een keer bij componisten. Soms hebben ze een toonsoort en dan schrijven ze ook een bepaald motiefjes iets of zo. Heb je dat nooit? Moet maar eens achterkomen. Als je dan bijvoorbeeld denkt, ja, als ze deden, dan hebben ze altijd die sfeer of die ritme. Moet je eens opletten. Dat is nooit opgevallen.
Nee, wel. Zeker wel.
Dat is dit ook. Het is wel grappig dat jij zegt dat doet me denken aan het scherzo, maar dat is ook een C.
Ik zet even op voor dat weten we wat ik bedoel.
Ja.
Met, hè, dus dit stuk is precies hetzelfde lakenpak.
Zeker.
En krijg je hem alweer.
Ja, goed hè. Lekker stukje.
Eigenlijk wel. Best een cool stuk.
Nou, het is heel lekker om te spelen.
Ja.
Wie speelt
best, best moeilijk voor piano. Kaffekos. Ja. Nou, ik denk niet iemand die jij snel op zou zetten.
Of een baard.
Nee, ik wou het niet zeggen hoor. Is inderdaad een baard. Ja. Ik heb wel eens een keer goed gehoord, hoor.
Ja.
Een mooi speler.
Nee, dat zeg ik niet. Maar even een baard, toch? Het ja. Is gewoon een feit.
Wat is hij?
Dat is een feit.
Oh, hij is, dat is een feit.
Nee, hij is geen feit. Het is een feit dat hij een baard heeft.
Ik denk, dat komt er een van.
Nee. Dat is Grieks, toch?
Ja. Ja. Ja, maar wat... Ja. Dat is ook wel raar. Dat zijn ook Grieken die... Herbert van Karajan is ook een Griek, eigenlijk.
Die heette Heribert von Karajanus. Nee, Heribert Karajanus heette die.
Ja.
Heribert. Harry.
Ja, dat... Maar,
hoe krijg je het voor elkaar? Ja. Krijg je het voor elkaar?
Ja.
Bizar, hè?
Ja.
Een klein mannetje was dat.
Ja.
Kaffekos op?
Weet niet meer. Is niet opgevallen. Het
is gewoon normaal.
Gewoon normaal. Voor een Griek is hij best groot, volgens mij.
En een baard.
Ja, maar dat hebben Grieken wel vaker, denk ik.
Nee, is dat zo?
Ja.
Had Zorba de Griek ook een baard?
Die film heb ik niet gezien. Nee. Zou ik niet weten, nee. Nee. En die goden hebben ook allemaal een baard.
Ja, maar dat is... Ja.
Ja.
Allemaal?
Ja, behalve de schot de golf van het scherm. Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Nee. Nee, is mij wel.
Oké.
Okay. Ja.
Bram had ook een baard trouwens. Dat besef ik ineens. Ja, ja,
dat flink.
Een flinke zelfs.
Jezus, die heeft het echt uitgevonden en verbeterd.
Ja. Maar die was volgens mij zijn schemers op een gegeven moment kwijt. Ik denk, weet je wat, laat maar. Echt serieus.
Ja.
Want het is dat, ik weet niet wanneer dat nou precies gekomen is.
De jonge Brahms best wel strak in het pak zat, vond ik. Vond best een goede man om te zien.
Goede kop.
Een goede kop.
Maar laten we het allemaal een beetje onverzorgd, hoor. Ja. Dat had hij het allemaal niet zo.
Hij heeft het helemaal laten lopen op een gegeven moment. Dat vind ik wel jammer. Ja.
Ja, het is wel karakteristiek.
Ja, maar ik vind het echt geen polder, hoor. Zo'n tapijt.
Ja, het is echt niet mooi. Maar het is bij hem zo'n geraveld tapijt. Het is ook niet echt zo'n verzorgd tapijt.
Maar ik vind hem ook gewoon niet sympathiek.
Nee, zeker niet sympathiek.
Hij kan wel goed componeren. Ik wil eigenlijk het laatste deel wil ik eigenlijk integraal luisteren. Want dat is, daar zit zoveel goeds in. Dat moet je echt voor de vorm ook gewoon in zijn geheel eventjes meepakken. Dus dat wil ik even opzetten, ja?
Mm-hmm.
En het laatste heb je een... begin met een langzame inleiding. Dat doet mij dus heel erg denken aan een ander symfonisch werk van Brahms.
De eerste symfonie.
Precies.
Ja, precies dat.
Heel erg goed dit. Beetje dissonant kwartet van Mozart, hè?
Ja, ontzettend zelfs. En ik denk dat bij Brahms dat hij dacht, ik kan dat beter dan Mozart, dat denk ik dan. Zo'n nare man vind ik dat.
Ik vond Brahms een lul.
Heb je dit ooit echt gespeeld eigenlijk?
Ik heb het eerste deel wel eens gespeeld. Echt leuk om te doen. Maar in Dvorak is ook nog leuker. Dat is nog net iets... dat moeten we ook ooit eens een keer doen. Ja. Dat is ook zo... Ken je dat eigenlijk?
Ik weet het niet eens dat hij deed trouwens.
Die quote ook Schumann bijvoorbeeld in zijn eigen quintet. Dat is echt zo'n beetje hommage wat dat betreft.
Ja. Ik vind het sympathiek. Ik vind het wel sympathiek.
Gisteren nog naar een concert trouwens in de kleine zaal. Er werd een Dvorak strijkkwartet gespeeld, maar niet het Amerikaanse, maar een kwartet in G groot. Een geweldig stuk weer. Het is best veel geschreven, toch?
Ja, eigenlijk zo. Ja. Grappig is dat. Ik ken het eigenlijk alleen inderdaad heel goed het Amerikaanse.
Ja, dat is natuurlijk heel bekend. Ja, verder.
En de Doomkey Trio.
Ja.
Was het mooi?
Ja. Nou, ik vond het strijk niet zo goed, maar de muziek wel. Maar het hoofdthema van dit deel is ook zo goed. Had ook Schubert kunnen zijn, trouwens. In het soort... Dat heel iets, heeft iets minimalistisch, komt hier. Een soort liedje kunnen zijn of zo.
Ja, dat is ontzettend Schubert. Dit komt er die wending.
Rochelle Müller in.
Ja. Ja, ontzettend.
Hij had ook van dat lekker in dat basje zitten, hè? Lekker dat dronken. Ik vind het dus ook cool, want je hoort dat heel veel energie, dat er heel veel nog moet komen. Maar daarna had iets heel ingetogen.
Ja,
je weet dat het los gaat.
Ja.
En nu heb je dus in de deel veel vaker dat je echt met z'n allen zit. Dit is het meest symfonische deel van.
Maar die andere muzici zitten er toch wel bij op het podium.
Jawel, ja.
Ik let wel op wat je zegt.
Ja, maar die doen niet altijd met z'n allen.
Dat iedereen hier gewoon echt speelt. Dat heeft hij dus echt tot het laatst bewaard.
Ja. Ik denk dat hij ook nog geen baard had hier.
1866.
Dat is wel cool. Dus vind ik altijd een heel raar thema dit. Ik kan niet precies horen wat er staat. Lijkt weer een ander tempo te zijn ineens.
Ja.
Dat is ook wel een truc, hè, dat hij steeds weer een beetje inzakt en dan kan hij weer op stoom komen.
Ja, op stoom. Ja, nee, maar dat is het echt.
Gaat er weer. Kom weer triolen. Het is echt Brahms in één lange triole, man.
En liefst 3-2.
Ja. Hier dus ook weer.
Dit
is heel druk.
Ja. Lekker, hè?
Zo'n goede energie wel, hoor.
Ja, het is heel symfonisch, hoor, dit.
Ik ben dus echt jaloers op dat je dat schrijft. Die maat vind ik dus helemaal te gek.
Ja, dat.
Want de hele tijd zit hij ervan af. Hè? Want je hebt een 6/8 maat. En dan gaat hij zitten op de 2, de 4 en de 6 iets doen. Terwijl je verwacht op 1 en 4. Maar dan gaat hij altijd precies op de verkeerde tel zitten.
Hij zit eigenlijk nooit op de 1.
Nee.
Ja, je weet wat ik bedoel. Maar dat maakt dat je iedere keer van je stuk gebracht bent. Maar als je het luistert, denk je, oh. Maar als je het dan gaat spelen, ben je ook even, denk je, hè? Oh, is dat zo?
Ja.
Hij doet het heel geraffineerd namelijk. Zo. Dat is slim gedaan, hè, zo. Ik zie ineens Herman Pruij voor me die binnenkomt en gaat zingen. Die Charlie Moeder. Ja. Zo klinkt het inderdaad. Echt zo Schubert.
Ja.
Heel apart.
Het is een Charlie Moeder. Ja. Terwijl dat net te hoog is.
Ja.
Altijd mooi dat begin.
De kleuren van de, weet je, de piano gaat ook anders spelen omdat het een andere ding is en dan doen ze moeilijk gewoon spelen, joh. Schubert. Echt, maar elke tel is geharmoniseerd, hè, bij Brahms.
Ja. En nu wel, in het eerste deel dus niet.
Nee, oké, maar hier is het echt allemaal.
We zitten in een soort van doorwerking. Braam, zie je in die piano heel veel seksten en tertsen. Heel vaak zonder een harmonie erin te stoppen. Vindt hij leuk?
Letterlijk verticaal. Zo hoekig dan ineens.
Ja.
Lekker is dat wel, hoor, die afwisseling.
Krijg je een hele rare ritme, ja?
Dat bedoel ik, dit is dan heel horizontaal. Wat?
Ja, schuin naar boven. Dat heb ik bij hem net. Zo'n tank met 3 standen of zo. Dan,
ja.
Ja. Het is vloeiend. Vloeiend.
Nee. Het klinkt heel modern namelijk eigenlijk.
Ja, het wel.
Steeds wel die voorhouding. Die duur dan.
Gaat hij weer. Moeilijk in dit kwartet. Je hebt, die ritmes zijn gewoon lastig. Ja. Heel precies zijn, je moet heel zeker zijn van wat je doet. Maar het is heel contra-intuïtief allemaal. Dat zijn dingen, je moet heel ritmisch zijn, anders klopt het allemaal niet. En het beste moet nog komen, dan krijg je dus een coda, dat is echt magistraal. Dan gaat hij het wat tempo wat opvoeren, zeg maar. Dat is echt wel vuurwerk. Zoals hij dat kan in bijvoorbeeld de Tweede Symfonie ook.
Dan gaat Brahms de brandweer.
Ja, ja. Eerst nog even helemaal de sfeer van het begin van dit deel.
Wat ik weet dat ik trouwens heel gaaf werd van Brahms, maar dat iemand heeft me wel eens verteld dat het ook komt door zijn piano destijds. Mm. Hij schrijft ontzettend dik in de baskant. Ja. Echt akkoorden in de baskant, wat soms op sommige pianos helemaal niet overkomt.
Nee.
Maar omdat hij een bepaald soort vleugel of piano had, was dat wel te horen daar. Dat heb ik eens een keer gehoord door die theorie, maar of dat nou waar is, weet ik niet.
Let op. Ik begin nog een beetje rustig. Hele goede energie. Het is best cool dit.
Ja.
Het is wel echt hard wel.
Ja, goed hè. Ja.
Symfonie ook, dat is dat tegenhouden, een raar plek. Komt hier. Echt een lang coda ook.
Je voelt die spanning, hè? Je weet gewoon dat. Goed geïnstrumenteerd, hè? Heel eng.
Ja, ga maar door.
Je houdt van schuiven,
ja. En steeds weer terug en dat hij hem weer kan opbouwen.
Ja.
En nog één keer komt hij.
Ook een vervelend ritme, hoor.
De laatste mate. Heel abrupt.
Zo.
Ja.
Wel grappig, want soms is hij veel ordinairder met zijn eindes qua nog dat echt zo'n systeem het maakt, maar hij is nu gewoon klaar.
Zo'n Dvorak eindelijk, heel abrupt, ja. Zo'n heel snel ritme dat je dan klaar bent. Ja. Dat is best wel cool. Dat doet hij daarna niet meer.
Nee, toch? Nee, dat is altijd zo. Plom. Poem.
Ja, heel dik.
Ja, dat is meestal.
Ja, alles.
Ja, fijn, hè?
Ja, is ook heel fijn.
Maar het is een wondermooi stuk, hè?
Ja.
Het is goed geschreven, hoor. Ja. Maar ik heb dat nooit gerealiseerd dat er zo weinig pianokwintetten waren. Ja, weinig. Dus eigenlijk dat Schumann de eerste was, dat ik het zo zeg.
Het blijkt maar moeilijk genre, omdat je toch... Je moet wel iedereen wat te doen geven, hè? Wat ik zeg, je kunt al aan een strijkkwartet alleen heb je al genoeg. Je hebt aan een piano al genoeg. Dus eigenlijk is een beetje dubbelop.
Ja.
Dus je moet heel erg doseren van wanneer gebruik je welk instrument echt en wanneer niet. En zo. En dat, ja, als je daar niet duidelijk idee over hebt, dan denk je, ik ga liever een piano trio schrijven. Want ja, dan heb je veel meer dan zie piano echt zo'n bindmiddel. Ja, die doet dan alle ja, harmonieën.
Ja, maar het is toch raar bijvoorbeeld bij een blazersquintet dus kennelijk wel makkelijker is. Dat zijn toch wat? Door die... Nou, dat je piano blazersquintet hebt, dat bestaat
nou, maar ook, er zijn er ook niet veel van.
Nee, maar ik denk dat het makkelijker is, omdat de kleuren echt verschillend zijn.
Ja.
En bij strijkers heb je de strijkersklank. Dat is denk ik wat het nog moeilijker maakt. Dat is mijn enige verklaring, hoor. Want ja. Het is inderdaad, het is apart.
Nou goed, als je dus denkt van, hé, dit is leuk genre, dan raad ik dus heel erg aan om ook Dvorak te luisteren. Maar dat is ook datzelfde grote gebaar. Heb je bij Schumann ook al wel. Schumann is echt de eerste. Dat is echt die heeft dit echt aan te danken, dit. Ja, deze stukken. Ik vind dat wel leuk.
Ik zit even te kijken of dat nou...
Ja, er zijn er vast nog wel wat
of
minder
die Lalo
dingen.
Die ik al zei, of die dat er eentje had. Maar dat is denk ik een kwartet. Ik heb het ooit eens een keer gezien.
En die komen ook wel een stuk meer voor.
Nee, piano quintet in A groot. Lalo, dat heb ik eens een keer gezien in de bibliotheek. Ik dacht, hè, maar... ja.
Nou, kijk eens aan.
Heb je dat niet in je scriptie staan?
Nee. Ja, ik heb mij toen toegelegd op... Ik ga die dag niet alles behandelen. Ik heb toen echt vijf... Maar dat is ook interessant. Dat is heel wetenschappelijk. Maar ja, ik had toen vijf... Ik was begonnen met Beethoven. Quintet met blazers. Toen had ik Schubert genomen. Toen Schumann, toen Brahms, toen Dvorak. En of je het gelooft of niet... Maar tussen die vijf stukken zit steeds precies 23 jaar. Zo gek.
Hè?
Heel
dat
gek.
Heel eng.
Dat is heel eng, ja.
Dat vind ik heel eng.
Ja. Want let maar op, want dit is dus... Beethoven is 1798, dan heb je Schubert in 1821. Dan heb je 1844 heb je Schumann, als ik het goed zeg, hoor.
Ja, ja.
En dan zit 1867, geloof ik. En dan heb je dus Dvorak in 1890. Dat klopt precies.
Dat is heel,
heel raar. Daar kwam ik gewoon toevallig achter toen.
Dat is echt heel
dat
raar.
Is heel raar, ja.
Dit is ook op 23 juni uitgevoerd, hè, dit stuk.
Ja?
Nee, weet ik niet.
Gedeeld de volle maan. Dan heb je... Ja,
dat is raar, hè? Dat, nee, is zo, dat is wel toeval, hoor, denk ik.
Ja.
Maar wat ik dan wel leuk vind, 23, 2 plus 3 is 5. Misschien dat het zo moet zijn. Ja. Heb je dat niet in je scriptie?
Schijnt dat Poetin ook... Die gelooft ook in getallen mystiek.
Nou, die heeft dan de getallen niet goed gelezen, want het gaat niet zo goed. Gelukkig maar, want
nou,
volgens mij...
Niemand. Nou, gelukkig
nee,
maar.
Ik bedoel ermee... Ja, dat is heel erg, maar het is niet zo dat hij dat nou even in een weekje...
Nee, maar of die mensen daar iets aan
nee,
hebben.
Nee, niks eigenlijk, joh. Het is verschrikkelijk.
Ja.
Het is echt verschrikkelijk. En dan komt het echt gaan ophouden. En iedere keer lees je inderdaad, nou, er is een soort opening. Maar dat is allemaal vars, volgens mij, joh. Het is allemaal gewoon dat hij lekker door kan gaan.
Er valt helemaal niks te onderhandelen. Ik hoorde even van een topdiplomaat. Nou, ik zie het allemaal niet zitten, hoor. Die eisen die ze hebben zijn zo...
Die zijn ridicuul.
Ja,
doen
nou, gewoon niet te accepteren.
Doe het een beetje denken aan het René van der Grijp verhaal. Ken je dat verhaal? Dat hij dan ergens in Mallorca of zo werd hij gevraagd bij zo'n club. En ja, hier moet ik niet zitten. Maar dan zegt hij, dan ga ik gewoon absurde eisen stellen. En dat werd iedere keer ingewilligd. Van ja, wil hij wel een zwembad bij zijn huis? Ja, is goed joh. Ja, wil hij wel een open Mercedes en met een garage? Ja, is goed, krijgt hij. En hij zegt, ik verzon op een gegeven moment de gekste dingen. Maar die man, die hield gewoon niet op. Die zegt, ja, is goed. Dat die René van der Grijp dacht, ja, is gewoon bananensplit dit. Die dacht, het is gewoon niet echt dit. En toen zei hij van, dan moet ik me op een gegeven moment gaan vertellen dat we het toch niet doen. Ja. Dat is dus helemaal... Ja. Ah, joh, daar word je helemaal gek van. Maar dan is dit ook, joh. Weet je, van die gekse eisen stellen dat mensen gewoon zeggen, dat gaat
denk,
gewoon niet.
Die Oekraïners gaan zich niet echt nee, niet snel overgeven. Die gaan nu niet denken, laten we het maar doen. Want dan, kijk, of het verstandig is, daar wil ik niks over zeggen. Want je zou ook nog kunnen zeggen, ja... Het scheelt wel veel mensenlevens. Dus
jawel, maar je krijgt, wat krijg je ervoor terug? Misschien nog wel meer ellende en mensenlevens.
Ze mogen zin om Russisch te worden. Ja, met alles erop en eraan.
Het is gewoon niet te vertrouwen. Hij is gewoon niet te vertrouwen, die hele Poetin.
Nee.
Ja. Okay.
Maar wij wel. Dus daarom gaan we even de teaser van volgende week.
Teasertje?
Ja.
Nou, ik ben benieuwd wat je nou weer... Oh nee, ik ben aan de beurt, hè?
Ja?
Nou, laten we het samen uitzoeken.
Ja, is goed. Komt-ie. Ja.
Ja, ik heb er geen zin in.
Dit hebben we nog niet gehad, dit instrument.
Nee, inderdaad, dat had ik nog niet eens op, maar dat werd wel eens tijd.
Met zeker tijd.
En zeker in deze vorm.
Ja, heel leuk.
Ken jij het goed?
Nee.
Ja, ik ken het niet. Redelijk.
Even voorbereiden.
Ja, maar je gaat ervan genieten.
Ja, denk ik wel.
Ben ik 100% zeker. Ja. Dus even, ik moet wel eerlijk zeggen, een van mijn liefdescomponisten ook.
Nee, voor mij niet, dus is dat leuk. Dan laat ik me door jou verrassen volgende keer.
Ja, ik heb ook wel uitstapjes, maar ik heb er echt zin in.
Ik ook.
Echt zin in.
Echt leuk. Ja, is goed.
Ja. Nou, gaan we genieten.
Ja. Super. Yes.